Goedemorgen, kerk. Ik wil Micha vragen om naar voren te komen. Micha, kom hier, mooi, sportieve man. Dat is onze Micha. En vorige week heeft hij nog een jaar naar zijn leeftijd toegevoegd. Laten wij misschien samen als kerk hem te bieden. Ja? Goed, dat is onze Micha, onze sportieve man. Dus laten wij voor hem happy birthday zingen, oké? Okay? Happy birthday to you, happy birthday dear Micha, happy birthday to you, and the rest of bless you. René. Voel je beter nu? Jee. Oké. Dit is mijn voorlaatste preek van deze serie van herbouwen. Onze muren van zegening herop te bouwen. En in 2 weken zal ik de laatste preek geven. En dat zeker moet jullie niet missen. Zeker moet niet missen. Dus in 2 weken, ja. En dan we zullen verder gaan met een plan van onze gaven, de gaven van de geest. Voor degenen die mijn preek gemist hebben in januari, ga ik kort even herhalen. We zijn uitgedaagd om als gemeente dit jaar, ja, 2014... in 52 weken onze kerk hier te opbouwen, onze familie, onze persoonlijk leven. Ja? Nehemia heeft de muren van Jeruzalem in 52 dagen hier opbouwen moeten worden. Ja? En we zeggen dat we zullen in 2014 zijn 52 weken en we nemen 52 weken om onze kerk opnieuw te opbouwen, onze kerk, ja? Dus wat hebben. Om wat? Zegt tegen de persoon naast jou, ben je wakker? Aandacht en waakzaamheid, ja? De idee van, in plaats van God attent te maken van jouw situatie, probeert bewust te blijven van zijn aanwezigheid. Ja, wij omdraaien. Waakzaamheid, aandacht, ja? En dan vervolgens met je aankleden. Bekleed jezelf met Christus, met je beste houding. Ja? Met geloof, met liefde, met vreugde, je beste houding. En dan actie. Een actie, ja? Waar je ook gaat, je draagt een boodschap mee. En pas op, ik ben besmettelijk. Ik ben besmet met liefde, pas op. Ja? Dus we hebben dan, het was, wees niet bang, ja? Vertrouwen op Gods kracht. Gehoorzaam, waarin God je gevraagd heeft te gehoorzamen. En kijk wat hij zal doen. Heb geloof in hem. Dat zijn de stappen die wij moeten doen om onze kerk hard op te bouwen en onze leven, onze persoonlijke leven. Vandaag is David aan de beurt. David, 1 Samuel 16. Nu, 16. Hij is een jaar of 12 of 13 openbaren. Hij was heel jong. En ik wil het vandaag hebben. Nu kunnen we niet zoveel spreken over David, omdat moeten wij 2-3 jaar nemen om over David te spreken. maar ik wil vandaag hebben over het concept van zalving. Een concept van zalving. 1 Samuel 16. Zalving, ja. Daarom zei de Heer tegen Samuel: hoe lang blijf je nog treuren over wat Israël aan de kaan heb gezet? Vul je hoorn met olijfolie en ga naar Isaï in Bethlehem. Ik stuur heb ontdekt die mij bevalt. Ik kan toch niet zomaar gaan, antwoordde Samuel. Als Saul er van hoort, zal hij mij zeker doden. Neem een kalf mee, zei de Heer, en zeg dat je gekomen bent om mij een offer te brengen. Nodig Isaï dan voor het offer uit en zal de man zalf de man die ik je aanwees. Ik laat je weten wat je moet doen. Laten we hier even stilstaan. Wat een beetje verder straks. Ik ben gefascineerd door het concept van zalving. Omdat zo'n andere verband heeft voor Samuel. Deze tekst van 1 Samuel 16 is een historische tekst over hoe God een koning doet opstaan door wie uiteindelijk Jezus zal komen. Dat is een heel mooie tekst om te bestuderen. Maar op een persoonlijke niveau, misschien zijn we niet allemaal geroepen om koningen te worden. Maar we zijn allemaal geroepen en gekozen door de Heer voor bepaalde. In de Bijbel de term zalving tegenkomt, dan is dit meestal een verband met iemand die wat olie neemt en die uitgiet over iemands hoofd. Heugnis. Maar het ook is een verwijzing dat iemand die gezalfd is om priester of koning te worden, gekozen is door God voor een speciaal doel of verantwoordelijkheden. Zalving is de krachtige aanwezigheid van God die je uitrust en je bekrachtigt en je in staat stelt om te doen waartoe God je geroepen heeft. In het Nieuwe Testament zal je zenden niet Samuel of een priester, maar de Geest, de Heilige Geest, om je te zalven, om je te bekrachtigen, om je te bemachtigen om goed te functioneren. Om goed te functioneren moet je gevuld zijn, moet je gezalfd zijn. Zeg samen met mij, ik ben gezalfd. Misschien je gelooft niet, maar moet zeggen met mij, ik ben gezalfd. Hoe voel je dit? Goed. Deze preek is gemaakt in de eerste persoon. Dus kan je tegen jezelf preken. Ik ben gezalfd. Nog een keer, ik ben gezalfd. Is goed. Iemand zei eens, mensen geloven niet altijd wat anderen tegen hen zeggen. Maar ze zullen altijd geloven wat ze tegen zichzelf zeggen. Dus zeg tegen jezelf, ik ben gezalfd. Perfect. Nu zeggen iedereen tegen jezelf, ik ben gezalfd. Zeg maar tegen jezelf, ik ben gezalfd om een opdracht te vervullen. Zeg het de buurt. De persoon naast jou. Hey buur. Ik ben gezalfd om een opdracht te vervullen. Niet je opdracht, maar mijn opdracht. Nu, wat betekent het woord Christus? Niet Jezus, maar Christus. Hetzelfde. Ja? Dus de Bijbel zegt dat Christus is de gezalfde. De Bijbel zegt dat Christus is in jou. Dan ook de zalving is in jou. Ja? Niet omdat iemand olie over je hoofd heeft gegoten, maar omdat Christus de Heer ons toe te rusten om goed te functioneren. Bluetooth. En nu, hoe werkt Bluetooth? Ja? Als je dicht in mijn buurt bent, ja, dan kan ik je toestemming geven om iets van mijn telefoon of andere toestel iets te nemen. Ja? Ik geef je toegang. Dat is de idee van Bluetooth. Ja? En zo werkt ook de salving. De Heer zegt, als je dicht genoeg bij mij blijft, dan zal ik wat in mij is, zal ik nemen en in jou zitten, omdat je bent dicht bij mij. Ik geef je toegang aan wat ik heb. Ik geef de geest en ik geef je toegang aan de geest. We moeten dicht bij mij blijven. Dicht genoeg bij mij blijven. En omdat Christus in mij is, ben ik gezalfd om mijn opdracht te vervullen. Iedereen hier aanwezig heeft bepaalde doelen die hij wil. Hiervoor niet gezalfd bent of dingen probeert te vervullen die niet je opdracht is, dan zal je gefrustreerd raken. En dit is een belangrijk concept, omdat God is degene die je opdracht geeft. Ik zal gaan om de toekomstige koning te zalven. Nu, ik weet wat de Heer had gezegd. En als wij dit ook zullen doen, dan zullen we geestelijke slagen dit jaar. Vers 4. Samuel deed wat de Heer had bevolen. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de leiders van de stad hem geschrokken tegemoet en vroeg: Betekent uw komst iets goed? Ja, antwoordde hij. Ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u, dan kunt u met mij aan het offermaal deelnemen. Hij hielp Isaï en zijn zonen bij de voorbereiding en nodigde hen voor de offermaaltijd uit. Toen ze kwamen, viel zijn oog op Eliab en hij dacht: hem wil de Heer tot koning zalven. Maar de Heer zegt tegen Samuel: ga niet af op zijn voorkomen en op zijn reizige gestalte, want ik heb hem afgewezen. Waar mensen naar kijken is niet belangrijk. Mensen kijken immers naar het uiterlijk, maar ik kijk naar het hart. Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar Samuel zei: hem heeft de Heer ook niet uitgekozen. Vervolgens stelde Isaï Sama aan hem voor. Hem heeft de Heer evenmin uitgekozen, zei Samuel. En zo stelde Isaï zijn 7 zonen aan Samuel voor, maar Samuel zijn gekozen. Toen vroeg Samuel aan Isaï: zijn dit al uw jongens? Is dit alles wat u hebt? Vers 11. Alleen de jongste is er niet, antwoordde Isaï. Hij is de schapen aan het hoeden, liet hem dus halen. De jongen zag er blozend uit en had moeie ogen en goed voorkomen. Ja, hem moet je zalven, beval de Heer. Hij is het. Toen nam Samuel de hoorn met olijfolie en zalfde hem in de kring van zijn broers. Van die dag af werkte de geest van de Heer op David in. En Samuel vertrok en ging naar Rama. Nu, er is een verschil tussen hoe je iets lijkt en hoe iets werkelijk is. Alle zonen van Isaï zagen er goed uit, maar enkel David was gekozen voor de opdracht. Als je notitie maakt, ik zie niet bijna niemand, maar als je notitie maakt, schrijf de volgende. Als je niet notitie maakt, schrijf de volgende. Het is niet omdat je niet zichtbaar bent, dat je niet van waarde bent. Nog een keer. Het is niet omdat je niet zichtbaar bent. David was gekozen door de Heer. David werd door de anderen uitgesloten. Zelf door zijn vader. De meerderheid van ons heeft waarschijnlijk het gevoel dat jouw inspanning en dienstbaarheid niet geapprecieerd wordt. Ik heb dezelfde gevoel soms. En ik geloof dat David met een doel werd uitgesloten. En God wou tonen dat de mensen die zich dikwijls uitgesloten voelen, degene zijn die God heeft gekozen voor een specifiek doel. En ik wil je bemoedigen als een persoon die zelf het ervaren, als je onzichtbaar voelt, ondergewaardeerd, deze onzichtbaarheid geen aanwijziging is van onbelangrijkheid. Die dag was David niet vergeten. Hij was verborgen. En Paulus zei in de brief aan de Korintiërs dat de delen van het lichaam die we niet zien, soms veel belangrijker zijn dan de delen die we wel zien. Je kan zonder been leven, maar niet zonder lever. Je kan zonder een hand leven, maar niet zonder een hart. Dat is ook de waarheid in de gemeente. Degenen die onzichtbaar zijn, zijn belangrijker dan degenen die willen gezien worden. En verspil geen energie aan gezien teleurgesteld worden. In de ogen van God ben je waardevol. In de ogen van God ben je waardevol. Hoe iets lijkt is niet altijd hoe iets werkt. Wat hebben wij tot nu toe geleerd? Ik ben gezalfd om mijn opdracht te vervullen. Ja? En het is niet omdat ik onzichtbaar ben, dat ik zonder waarde ben. En de volgende. Vers 19. Toen zond Sauls boodschapper naar Isaï met het verzoek: stuur mij uw zoon David, die bij de schapen is. Stuur mij uw zoon David, die bij de schapen is. Het is een beetje verwarrend. Op een moment was David hier in de huis. En God zalft David als de volgende koning. Maar God stuurt David terug naar zijn schapen. David rukt zelf nog naar schapen. Mijn derde punt is: ik heb geen betere opdracht nodig om een grotere zalving te ervaren. Dikwijls denken wij dat God grotere dingen in ons iets anders of beters te doen zou geven. Mensen die dienen in de gemeente en denken dat God hen zal verhogen tot een betere functie of tot een betere rol of tot een betere verantwoordelijkheid. En we begrijpen niet dat God mij een grotere zalving, een grotere bekrachting, een grotere toerusting en bemachtiging wil geven voor wat ik reeds heb. En wat ik reeds doe. Ik heb hier al veel zondagen gepredikt. Ja? Veel. Hard gepredikt. En vandaag ook. En in 2 weken ook. En misschien in een paar jaren ook. Mijn opdracht is niet veranderd. Maar de bekrachtiging en de zalving van God neemt toe, zodat ik doeltreffender mag zijn. God zegt tegen David: hoe ga je mensen kunnen leiden? Het is hetzelfde. Mensen en schapen zijn hetzelfde. Ga terug en doe maar verder met je schapen. Maar God, ik heb olie op mijn hoofd. Ik ben gezalfd. wacht niet op een betere opdracht.
Oh ja, als ik zijn leven als hem zou zijn, misschien dat wel. Of als ik zoals
stel je opdracht misschien verandert. Maar nu kan je dit dat toen Samuel de hoorn met olijfolie en zalfde hem in de kring van zijn broeders, van die dag af werkte de geest van de Heer op David in. Wat we nodig hebben in ons leven is een verse verwaardiging in onze huidige situatie. Een verse kracht, een verse zalving. Wanneer je blijft doen wat je doet, dan word je waartoe God je gemaakt heeft. Je zal de kracht van God in je ontdekken. God doet soms dat wij dezelfde dingen doen, maar met een nieuwe passie, met een nieuwe kracht. Maak het verschil met wat je reeds hebt. Dat is Gods principe. Tegen de persoon naast jou, blijf doen wat je doet. Zeg maar. Blijf doen wat je doet, maar doe het niet zoals je altijd al gedaan hebt. Doe het anders. Blijf doen wat je doet, die in jou is. Paulus zei, ik kan alle dingen doen door Christus, de gezalfde die mij kracht geeft. Blijf doen wat God je gaf als opdracht. Maar met een grotere gevoel van verantwoordelijkheid. Met een grotere passie. Met een grotere liefde en gehoorzaamheid. Je hebt niets te bewijzen tegenover niemand. 7 zonen gingen langs bij Samuel. 7. 7 is het nummer van volledigheid. Maar er was een 8e zoon. En nummer 8. En 8 is het taal van een nieuw begin. Dit gedeelte begint over je leven vandaag. Een nieuw begin. Het is een nieuw begin van zodat je beslist het te ontvangen. Het zal dezelfde dienstbaarheid zijn misschien. Dezelfde verantwoordelijkheid. Maar met een nieuwe uitzicht. Met een nieuwe passie. Een nieuw begin. Nieuwe prioriteiten, vernieuwd passie, vernieuwd geest, bekrachtigd en toegerust om je opdracht te vervullen. Niet iemand anders opdracht, maar je opdracht te vervullen. Je bent misschien niet zichtbaar, maar je bent waardevol. En je hebt niets te bewijzen, omdat je reeds goedgekeurd bent in Christus. En dat is mijn volgende stap. Om onze kerk hier op te bouwen. En onze familie, onze persoonlijk leven. Ik ben gezalfd. Om een opdracht te vervullen. Ik ben misschien niet zichtbaar, maar ik ben waardevol. Blijf doen waartoe de Heer jou geroepen heeft. Maar met een nieuwe uitzicht. Met een nieuwe passie. Laat een moment van gebed nemen. Voel vrij om te bidden als je wilt. Het is een nieuw begin.